Goedemorgen allemaal. Het is fijn om hier te staan na zo'n voorbereiding in de liederen. Ik heb ervan genoten dat de aandacht echt uit mag gaan naar Christus, onze Heer. Is vanmorgen al een keer gezegd, de vakantie is voor de meesten voorbij. Morgen beginnen de basisschool ook weer. Er is weer werk aan de winkel. En de een die zal er naar uitzien en de ander die zal zoiets hebben van, ja, ik moet er eigenlijk nog niet aan denken. En gelukkig hebben we vandaag nog een prachtige dag. Dus het is pas morgen. Maar de vakantie is altijd een goed moment om na te denken over werk, over je werk. Wil je zo verder gaan? Of wordt het misschien ook tijd om te veranderen of iets bij te sturen? Er is nog iets anders waarom het goed is om over werk te hebben. Want we zien nogal eens een keer dat werk moeite met zich mee kan brengen. En soms ook heel veel moeite. En bij ons op de kring kwam het ook regelmatig aan de orde. Mensen die dreigen hun baan te verliezen en uiteindelijk ook echt verliezen. En als je dan werkloos thuis komt te zitten, de moeite die dat met zich meebrengt. De stress ook van het solliciteren van jezelf verkopen, terwijl je dat helemaal niet wil. En dan is nog iets anders wat we zien met betrekking tot werken en jonge gezinnen. Waar beide ouders aan het werk zijn en ook erg aan het overleven zijn. En dan vraagt werk en opvoeden en huwelijk en gezin zoveel dat er vaak op de tenen gelopen moet worden. En als er dan eentje ziek wordt en ook nog van je verwacht wordt dat je getuigt op je werk, dan gaat als het ware het licht echt uit. En zou dat de bedoeling van God met werk zijn? Als je zo op je tenen moet lopen, zo moe bent, zou dat echt Gods bedoeling met werk zijn? En daarom is het ook goed om na te denken ook wat God zegt over werk. En zoals je weet, spreek je een aantal keer over, ik heb er al een aantal keer over gesproken, over de serie werk, branden of uitbranden. De eerste keer hebben we stilgestaan bij het thema werk, zegen of vloek. En we hebben gezien dat werk geen noodzakelijk kwaad is. En God heeft ons zo gemaakt en we zijn bedoeld om te werken en juist ook daarvan te genieten. Het is als het ware een levensbehoefte van de mens. En God, die werkt ook nog steeds. God werkt als schepper, als zorgverlener en hij werkt ook door anderen heen. En wij zijn naar zijn beeld geschapen. En ook die elementen, is ook goed om die terug te zien in ons leven. We hebben gezien dat er een cyclus is van werk en rust. Een dagelijkse cyclus voor de lichamelijke rust, maar ook een wekelijkse cyclus voor de rust voor onze ziel. En de tweede keer hebben we stilgestaan bij het thema Gods plan met werk. We hebben gezien dat het plan van God met werk revolutionair is. Het gaat niet om geld verdienen of zelfontplooiing. Nee, in het revolutionaire plan van God krijgt iedere vorm van werk, betaald of onbetaald, een verheven doel. En dat is God eren door je naaste lief te hebben en hen te dienen in je werk. De vorige keer hebben we nagedacht over het thema werken om zekerheid van bestaan. We hebben gezien dat voor de rijken hebzucht op de loer ligt. En voor de minder bedeelden de zorg voor de dagelijkse behoeften. Maar Jezus zegt ook al dat ik wees niet bezig met de zekerheid van je bestaan. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere ontvang je bovendien. En vandaag wil ik graag met jullie nadenken over het thema werken om zelfontplooiing en waardering. Ik wil dat doen aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel, wat ik graag met jullie wil lezen uit Genesis 11. Genesis 11, de eerste 9 versen. Ik lees ze even voor. Genesis 11, vers 1 tot 9. En er staat: heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. En daar gingen ze wonen. En ze zeiden tegen elkaar: kom, laten we kleibokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden: kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heer zei: zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van elkaars taal zullen begrijpen. En zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heer hen over heel de aarde. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dat ook gaan overdenken? Vader, we zijn u zo dankbaar dat we hier in de stilte, in de rust, zo kunnen luisteren naar uw woord. We hebben het ook zo gezongen, ook zo gevraagd, Heer, of u ons zo wil vormen en leiden. En dat het zo ook echt gaat om wat u te zeggen hebt vanuit uw woord, Heer. We willen zo bidden dat u ons zo zegent. Heer, we weten dat uw woord leven brengt en daar bidden we echt om. En we danken u zo voor uw genade, in Jezus' naam. Amen. In onze opleiding en opvoeding worden we uitgedaagd om onszelf te ontplooien. En ik denk dat is een goede zaak. Om hetgeen wat God in ons gelegd heeft, dat het echt tot ontwikkeling komt. Dat eruit komt, dat erin zit wat God erin gelegd heeft, die ons geschapen heeft. Maar aan de andere kant is het ook goed om na te denken waarom we onszelf willen ontplooien. En waarom we waardering willen. Wat zijn onze motieven en drijfveren om ons soms jarenlang in te spannen, om onszelf te ontwikkelen, om gewaardeerd te worden? In de VPRO-documentaire Alles wat we wilden komen jonge mensen aan het woord die openhartig vertellen over hun ambities en de status die ze najagen en de tol die ze ervoor moeten betalen zonder dat iemand dat merkt in hun schijnbare perfecte leven. En in die documentaire zegt een zekere Mireille van 27 jaar, die zegt: waar ik echt heel bang voor ben, is om dood te gaan en niet herinnerd te worden door iets wat ik gedaan heb. Dat is best stom en ik wou dat het niet zo was. En in diezelfde documentaire zegt een modeontwerpster, Nikki, van 28 jaar, en daar herkent ze: waar ik bang voor ben, is dat de rest van de wereld erachter komt dat het toch allemaal niets is met mij. Wat je hier hoort is de drang van iemand om van betekenis te zijn. Stel je voor, je gaat dood en je laat niets achter. Er is niemand die jou mist. Niemand die jou herinnert. We moeten er niet aan denken. Bij David kwam er een patiënt, een vrouw op de spoedeisende hulp. En helaas overleed ze daar. En ze probeerde haar familie te bereiken en te vinden. Maar die was nergens te vinden. Die was er niet. En die vrouw die moest alleen begraven worden. Zo wil je toch niet eindigen als een nobody. En hoe vaak komt het niet voor dat je ondergewaardeerd wordt op je werk, dat je het zo voelt in ieder geval. En dat kan misschien zijn een beloning die je krijgt, of het type werk wat je krijgt, of de feedback op je werk die je krijgt. En als je je werk doet en het nodige van je vraagt, het kost heel veel tijd en energie en er is weinig of nooit waardering voor wat je doet, sterker nog, je krijgt het gevoel dat er meer van jou verwacht wordt. En in het functioneringsgesprek krijg je ook heel duidelijk te horen dat je tekort schiet. En hoe dat je ook je best doet, de waardering is er niet. En wat je ten diepste mist, is de erkenning dat je iemand bent die uniek is. Die waardevol is. Die van betekenis is. En daarmee kom je op het onderwerp identiteit, wie je bent. Er zijn heel wat definities van identiteit. Ik zal er eentje geven. Identiteit is het geheel aan kenmerken dat een persoon uniek en herkenbaar maakt. En andere woorden die voor identiteit gebruikt worden is ook zelfbeeld en eigenwaarde. Een mens die hunkert naar liefde en aandacht en bevestiging. We hebben dat net ook gezongen. Het zijn allemaal dingen die de identiteit voeden en opbouwen. En als ik zie hoe onze kinderen hun kleine kinderen knuffelen en lief hebben. En hoe die kleintjes dat ook echt laten welgevallen. En die kleintjes die worden het echt nooit zat. Ze lijken wel onverzadigbaar. En ze krijgen die liefde en die aandacht zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. En die kleintjes krijgen het gevoel dat ze er mogen zijn. Dat ze geliefd worden om wie ze zijn en niet om wat ze doen. En dan doen oma en opa en zeker oma er nog een schepje bovenop. En dat is ook welkom bij die kleintjes. Maar dit principe houdt na de kindertijd niet op. En zodra je op eigen benen kunt staan, dan wordt het pas echt spannend. Want wie gaat in jouw behoefte voorzien? Wie gaat de ouders als het ware vervangen? En als je kijkt naar dingen die de identiteit opbouwen, dan zijn dat beloning, waardering, erkenning, zekerheid, veiligheid, status, imago en vooral ook geliefd zijn. En dingen die je identiteit afbreken zijn afwijzing, vernedering, verlating, onderwaardering, miskenning en haat. En het bijzondere is, en misschien ook wel het meest moeilijke, is dat de dingen die jouw identiteit opbouwen, die kun je niet jezelf geven. Die komen tot je door relaties. En als je vader tegen je zegt, ik ben zo blij dat je mijn zoon bent, dan groeit je eigenwaarde. Als je vader tegen jou als dochter zegt dat hij trots op je is, dat je zijn dochter bent, dan bouwt dat echt je identiteit op. En als mijn vrouw, waar ik al 36 jaar mee getrouwd ben, tegen mij zegt ik hou van jou, dan voelt dat als een 5-gangen diner van mijn identiteit. Dus zolang identiteit genoeg gezonde voeding krijgt, dan heb je een krachtige persoonlijkheid en een gezond zelfbeeld en ervaar je diepe voldoening. Maar als je geen goede voeding krijgt, en het geen gezond voedsel krijgt, zoals afwijzing en vernedering en onderwaardering en miskenning, of zelfs haat, dan zal je zelfbeeld en eigenwaarde ook ernstig aangetast worden. Een van de oorzaken waardoor werk vruchteloos en zinloos is de sterke neiging van het menselijke hart om werk en de voordelen van werk die het met zich meebrengt te zien als de belangrijkste basis voor zingeving en identiteit. Wanneer dat gebeurt, is werk niet langer een middel om de wonderen van de geschapen orde aan het licht te brengen, zoals Calvijn dat zei, of een werktuig van Gods voorzienigheid om onze naasten te dienen, zoals Luther dat zou zeggen. Maar in plaats daarvan wordt werk een middel om mijzelf te onderscheiden van mijn naasten. En om de wereld en mezelf te laten zien dat ik bijzonder ben. En werk wordt dat een middel om macht en zekerheid op te bouwen en controle te krijgen over mijn bestemming. En daar onze identiteit op te bouwen en waardering te oogsten. En datzelfde zien we ook bij de torenbouw van Babel terug. Laat dat nog even een keer lezen. In Genesis 11, 3 en 4 vers. En er staat, en ze zeiden tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En die kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor onze naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken in vuur. Er was iemand van de eerste mensen die een belangrijke technologische ontdekking had gedaan. Dat als je klei op een hoge temperatuur bakt, er dan steen ontstaat. En met die stenen konden ze bouwwerken maken. En dit was een enorme vooruitgang ten opzichte van de bestaande bouwmethode. Daardoor konden ze nu veel grotere bouwwerken maken dan ooit tevoren. Over zelfontplooiing en innovatie gesproken. Hier was iets belangrijks gebeurd. Deze technologische ontwikkeling bracht de mensheid een grote stap voorwaarts. En ze wilden nu nieuwe talenten en ontdekkingen inzetten in de stad. En sinds die tijd zoeken mensen met creatieve ideeën altijd de stad op. Omdat ze daar ook een vruchtbare omgeving vinden om te experimenteren met de dromen en die uit te voeren. En tot zover is dat geen probleem. Maar nu komt het. Er is een belangrijke technologische ontdekking gedaan die hun staat stelt om een stad te bouwen en een toren te bouwen. En waarom doen ze dat? En vers 4 zegt, laten wij voor onze naam maken, anders worden wij over de aarde verspreid. Waarom doen de torenbouwers hun werk? En waarom doen mensen met ambitie vandaag hun werk? Dit vers vertelt dat duidelijk. En de motivatie is sindsdien niet veranderd. Het gaat om namaken. Om het vergaren van zoveel mogelijk roem en zelfstandigheid. En het plan, dat is uiteraard grandioos. Ik denk ook, de mensen hebben er opgewonden over gepraat. Met elkaar, alsof dit de ultieme prestatie is. Deze grootspraak van de torenbouwers laat ook een grote onzekerheid zien. Ze bouwen een stad met een toren om met hun prestaties naam te maken. Want zonder naam weten ze kennelijk niet wie ze zijn. En naam maken in de Bijbel betekent ook een eigen identiteit opbouwen. En we krijgen onze naam, onze zekerheid, onze waarde en eigenheid die ons kenmerken door wat God voor ons en in ons gedaan heeft. Of we maken onze naam door wat wij zelf doen. En het lijkt erop dat de mensen in Babel op twee manieren hun identiteit ontlenen aan hun werk. Door een toren te bouwen en door een stad te bouwen. Een toren bouwen doe je om te etaleren wat je kunt. Kijk eens waartoe ik in staat ben. Dit kan ik. Dit prestigeobject, statussymbool. En een top die tot in de hemel reikt. Ik ben in Chicago geweest en ik heb de Willis Tower bezocht. Helemaal bovenin, op Skydeck. En daar heb je ook nog een soort glazen aquarium. En daar kun je ingaan staan en dan kun je in de pijloze diepte kijken. Dat is een beetje eng, maar kan geen kwaad. En dit gebouw is meer dan 20 jaar het hoogste gebouw in de wereld geweest. Van 1974 tot 1998. En is 442 meter hoog. In 1998 werd er een gebouw gebouwd, was 10 meter. Nou, wat is 10 meter op zo'n stuk? 10 meter hoger. In Kuala Lumpur, in Maleisië. En dat is de Petronas Twin Tower. Dit is 452 meter hoog. Dat duurde maar 6 jaar. Want er werd er een nog hoger gebouwd in Taipei. De Taipei 101. En dit gebouw is 508 meter hoog. Maar dat duurde ook niet lang. Want in 2010 werd in Dubai een toren gebouwd. De volgende. En die was maar liefst 828 meter hoog. De Burj Khalifa toren. En op dit moment wordt het hoogste gebouw in China gebouwd. En Saoedi-Arabië heeft ook al aangekondigd om in 2019 een gebouw te bouwen met maar liefst 1000 meter, 1 kilometer hoog. En dat moet dan weer het hoogste gebouw zijn. Als je een toren bouwt, dan laat je zien wat je kunt. Als je de hoogste toren bouwt, dan laat je zien dat jij de beste bent. En China die probeert behalve de hoogste toren te bouwen, ook in de kortste tijd de toren te bouwen. Ik weet niet of je die plaatjes wel eens gezien hebt, dat iedere dag een etage erbij komt. Dat gaat razendsnel. En dan is ook alweer de vraag, wat is de hoogte van de toren? Er is ook veel discussie over. Is dat de bovenste verdieping? Of is dat de hoogte van het dak? Of is dat de architectonische hoogte? Of is dat het hoogste punt van het gebouw? Daar kun je ook nog over discussiëren. Wat is de drijfveer in je werk? ben je bezig om te laten zien dat je beter bent dan die anderen? Dat jouw toren hoger is? Is de zelfontplooiing bedoeld om beter te zijn en je te verheffen boven de anderen? En dat zul je misschien nooit zeggen, dat je je wilt verheffen boven een ander. Het gaat veel subtieler. De tweede manier waarop de torenbouwers hun identiteit lijken te ontlenen aan hun werk is om een stad te bouwen. Ze wilden niet verspreid raken over de aarde zoals in de tekst staat, maar bij een groep horen. Ze willen ook namaken om bij een groep te horen. En macht en zekerheid ontlenen ze aan de grootte en de rijkdom van de stad, van de groep. Maar God had echter een opdracht aan Noach gegeven, al heel vroeg in Genesis 9, om de aarde te vervullen. Staat in Genesis 9 vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Noach werd gezegend met de opdracht om talrijk te worden en de aarde te vervullen. En de aarde vervullen kan alleen maar als je gaat verspreiden. En de torenbouwers die gingen hiermee ook tegen de zegen die God wilde geven. En ze wilden voorkomen dat ze gingen verspreiden. Zelfontplooiing is een goede zaak en tot eer van God die ons geschapen heeft. Maar zelfontplooiing kan ook makkelijk ertoe leiden dat we ons proberen te onderscheiden van de ander, om te laten zien dat we op bepaalde gebieden beter zijn dan die ander. En om ons ook boven die ander te stellen. En die competitie die wordt op allerlei manieren gevoed. Je moet concurreren met je collega's. En het geeft ook inzicht op een betere beloning. Maar hoe moeten we dan wel omgaan met zelfontplooiing en waardering? Er ontstaat een rust en een balans als zelfontplooiing in dienst komt van het eren van God. En dat je eruit wil halen wat God in jou gelegd heeft, om daarmee de schepper te eren. En dat het resultaat van deze ontplooiing is dat je meer en beter anderen kunt dienen. En dan wordt je drijfveer het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Paulus die zegt heel mooi in Efeze 2 vers 10. Dan zegt hij: want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En als je deze tekst op je door laat dringen, dan wat een rust spreekt daaruit. We zijn zijn maaksel. Alles wat we kunnen en alles wat we hebben, dat hebben we ontvangen. En het is de bedoeling dat we goede werken doen die God voor ons voorbereid heeft. Ze liggen als het ware al klaar. God heeft het zelf voorbereid. Hij heeft het bedacht. En het past bij ons, want hij is degene die ons gemaakt heeft. We zijn zijn maaksel. En de goede werken zijn door hem voorbereid. Waar het om gaat is dat wij ontdekken wat het is wat God voor ons voorbereid heeft. En dat ontdekken doe je om te leven vanuit een innige en intense relatie met God. Waardering, dat kun je niet zelf regelen. Je krijgt het of je krijgt het niet. Je hebt het niet in de hand. En toch heb je het nodig, eerlijke en oprechte waardering. En het van betekenis willen zijn is prima. En die behoefte aan waardering die is ook prima, want God heeft dat in ons gelegd. Maar hoe ga je maar om als je het niet krijgt? Als je geen waardering krijgt, is het belangrijk te beseffen en te overdenken dat God jou waardeert. Je laat van het feit dat God ontzettend veel van je houdt en je zo hoog waardeert dat hij zijn eigen zoon voor je over heeft gehad om jou als geliefd kind aan te nemen. En daarnaast is het ook belangrijk om die behoefte aan waardering bij God bekend te maken en het van God te verwachten en het niet zelf gaan invullen op de een of de andere manier. In Filippenzen 4 vers 19 staat die mooie tekst, hij zegt: mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Ja, dus God heeft al die behoeften die we hebben in ons gelegd, in mij gelegd, maar zal die ook zelf vervullen. En zo gauw als ik het probeer te pakken en mijn leven erop ga bouwen, dan gaat het mis. Wat je verder kunt doen, is anderen gaan waarderen op een eerlijke en oprechte manier. Omdat je enerzijds ook weet dat zij dat ook nodig hebben, maar er is nog een ander principe dat zegt: wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Als je waardering zaait, zul je dat ook oogsten. Als we zo samen hier in de rust zijn en naar ons eigen leven kijken en als we eerlijk zijn, zijn we dan ook geen torenbouwers? En willen wij ook niet graag naam maken en de bijbehorende waardering ontvangen? Linda las ook net een tekst waar ook staat van: als ik het goede wil doen, ja, dan ligt het kwade nabij. Dat is er als eerste. En misschien heb je geprobeerd om een toren te bouwen. En is het niet gelukt? Die toren is niet hoger geworden dan een gewoon huis. En zo'n toren die valt niet op. En uiteindelijk heb je erbij neergelegd. Heb je het opgegeven. Maar eigenlijk wilde je wel namaken. Welke toren heb je willen bouwen? Of ben je misschien nog aan het bouwen om naam te maken? Is dat op je werk? Of misschien in de sportwereld? Want hoeveel hebben ook niet in de sportwereld echt naam willen maken? Want het zit in ons. We willen graag naam maken. En hoeveel verwarring en onvrede heeft jouw toren al in je leven gebracht? Of ben je misschien iemand die meer een stad aan het bouwen is? Dat je je identiteit ontleent aan een groep waar je bij wil horen. En je zekerheid en je zelfvertrouwen ontleent aan de groep waar je bij hoort. Laten we zo'n moment stil zijn. En ja, datgene waar God je bij bepaalt, om dat bij God te brengen. En ons uitstrekken ook naar hem die al onze behoeften kan vervullen. Zo'n moment stil zijn. Vader, we danken u wel dat we zo in die rust en vrede tot u mogen komen. En u kent ons. U kent al onze behoeften en verlangens. U hebt ze in ons gelegd. U weet van die torens in ons leven die we aan het bouwen zijn, of gebouwd hebben. Heere God, en ik wil u zo bidden of u ons helpt om echt de vervulling van onze behoeften echt bij u te zoeken. En om eruit te strekken om, ook in ons werk, om u te dienen, u te eren en onze naasten te dienen. En bij u te zijn als de bron die al onze behoeften kan vervullen. En ik dank u wel, Heere God, voor alle mooie behoeftes die u in ons hebt gelegd. Dat u daar ook iets moois mee wil. U hebt dat gemaakt. Zo wonderlijk mooi. En we danken u voor de behoeftes die we hebben. En ik wil u zo bidden dat u zo helpt om het niet zelf en te vullen te pakken. Maar dat u het zal zijn. Jezus, ons hart gaat naar u uit. U bent de God waar we van houden.